onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 122, het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 122. Doen wij deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In aansluiting daaraan zingen we van Psalm 90, het vierde vers. Door uw toorn vergaat ons kwijnend leven. En daarna wordt u gelezen allereerst uit Genesis 1, vers 26 tot en met 31... En daarna ook uit Genesis 3, de eerste 15 versen. Dus de schriftlezing voor deze middag is uit Genesis 1, 26 tot en met 31. En Genesis 3, 1 tot en met 15. Na de geloofsbelijdenis en het zingen van Psalm 90, vers 4.
En dan ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, en nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genesis 1, vanaf 26 tot en met 31. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld Gods schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd, en vervul de aarde en onderwerp haar, en heb heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide, zie, ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven dat op de ganse aardbodem is, en alle geboomte in het welk zaadzaaiende boomvrucht is, het zij u tot spijze. Maar aan al het gedierte der aarde en aan al het gevogelte des hemels en al het kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijze gegeven, en het was al zo. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Genesis 3, van vers 1 tot en met 15. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de Heere God gemaakt had. En ze zeiden tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gijlieden zult niet eten van alle boom deze hofs? En de vrouw zeide tot de slang, van de vrucht der bomen deze hof zullen wij eten. Maar van de vrucht des booms die in het midden van de hof is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw, gij die de zult de dood niet sterven. Maar God weet, dat in dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man met haar en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend, en ze werden gewaar dat ze naakt waren, en ze hechtten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God wandelende in de hof, aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Heb gij van dien boom gegeten, van de welke ik u gebood dat gij daarvan niet zoudt eten? Toen zeide Adam, de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven, en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide, de slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot de slang, terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, al de dagen uws levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen, en gij zult het te verzenen vermorzelen. Tot zover de schriftlezing.
Op de gelezen Bijbelgedeelte, gemeente, en veel andere gedeelten van Gods woord is gegrond het onderwijs van de catechismus dat op deze zondag tot ons komt vanuit de derde zondagsafdeling, zondag 3 van de Heidelberger catechismus. En we willen dat gedeelte nu eerst met elkaar lezen. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Antwoord, nee, hij, maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God, zijn schepper, recht kennen, hem van ganser harte lief hebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs, waar onze natuur al zo is verdorven geworden dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Maar zijn wij al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Antwoord, ja, wij, tenzij dan dat wij door de Geest Gods wedergeboren worden. Tot zover. Bidden we de Heer eerst om zijn zegen. Het is, Heere, aan de middag van deze door u gegeven en aan uw dienst gewijde dag dat wij opnieuw zijn samengekomen onder de klanken van uw heilig woord. En wanneer we vanmiddag aan de hand van ons oude leerboek en troostboek zullen stilstaan bij de oorsprong van onze ellende, het begin daarvan, dan bidden wij u of niet alleen datgene wat in de prediking tot ons zal komen helder en duidelijk zal zijn, maar we vragen boven alles of u als die innerlijke leermeester zelf in alle waarheid wil leiden. Want Heere, als het gaat over onze diepe ellende en vanmiddag over de val in Adam, dan is dat een stuk dat bij ons misschien wel allerlei vragen en verzet oproept. Dat bij ons misschien ook wel dit bezwaar bovenbrengt, maar daar ben ik toch niet bij geweest. En Heere, als we dan ergens behoefte aan hebben, dan is het aan de geest van ontdekking en van verootmoediging. aan die geest en aan zijn werk, wanneer hij een zondaar als bij de hand neemt en hem brengt langs zijn eigen zonde en langs zijn verdorven hart tot in het paradijs waar wij in Adam gevallen zijn. O Heere, wij zullen onszelf nooit op de plaats kunnen brengen waar we Adam voor God worden. Maar u kunt het door het werk van uw geest wel zo maken dat dat onze belijdenis wordt. En dat op de vraag, welke is uw naam, door ons heel persoonlijk het antwoord gegeven gaat worden. Mijn naam is kind van Adam. Heere, wilt u ons daar brengen? En wilt u ons zo een zegen geven over het onderwijs dat vanmiddag tot ons komt? Helpt u bij het luisteren en helpt u bij het spreken. En laat alles mogen strekken allereerst tot eer van uw heilige naam. Want Heere, u bent het waard om geëerd en geprezen te worden. Maar laat het ook mogen strekken tot zaligheid van zondaren. En waar we ons dan ook geestelijk gezien bevinden in deze ogenblikken. Het is voor u toch niet te veel om een mens op te zoeken waar hij is. Heere, gedenkt u zo aan ons, gedenk aan degenen die elders zijn. Verschillende gemeenteleden zijn ook vanwege de vakantie elders. Schenkt u ze uw bewaring. Wilt u ons helpen in de zorgen en de noden die er kunnen zijn. Mogen we u op deze zondag heel bijzonder bidden voor degenen die hun werk niet meer kunnen doen. Of niet meer volledig kunnen doen. U weet, Heere, hoe ook dat allerlei moeite geven kan. Hoe het ons toch ook moedeloos zou kunnen maken. Geeft u ons, Heere, dat onze dagen toch op een zinvolle wijze gevuld mogen worden. En geeft u ons dat waar we er naar uitzien om weer werk te vinden, of om ons werk weer te kunnen doen, dat ook mogelijk zal blijken. Wilt u ons helpen, Heere, juist ook in moeilijke omstandigheden. We bidden van u of u gedenken wil aan degenen die in hun leven met zoveel moeite en zoveel onbegrepen wegen te maken kregen. Vanmorgen hebben we er in de preek kort bij stilgestaan en toen is even iets aangeroerd van uw vrijmacht. Dat u dingen toelaat, al keurt u ze lang niet altijd goed. En wat kan dat ook een moeite geven, Heere. En toch vragen we van u, zou u willen geven dat we achter u mogen aankomen. Maar zou u ook willen doen ervaren dat er bij u balsem is. Om wonden die geslagen zijn in het leven te genezen en te helen. Heere, laat ons alle moeite en alle verdriet toch mogen geven in uw hand. We bidden u voor het werk in de gemeente, voor het ambtelijke werk. Weest u met de broeders ouderlingen en diakenen. Zegent u ook de bijeenkomsten van de verenigingen in deze pas begonnen week, vandaag en aanstaande woensdag. We vragen van u, Heere, of u uw koninkrijk wil uitbreiden in deze grote stad. We hebben de gang naar dit kerkgebouw gemaakt te midden van zoveel mensen die een heel andere weg gaan. Heere, wilt u nog werken onder diegenen die misschien wel in de verblindheid van totale onwetendheid ten opzichte van u en van uw woord voortleven? Geeft u ons ook vrijmoedigheid om heel eenvoudig in de omgeving waar u ons plaatste voor u en voor uw naam uit te komen? Zorgt u, Heere, heel bijzonder ook voor onze jonge mensen. U weet ook wat voor vragen er op hen afkomen. Misschien ook wel allerlei verwarrende denkbeelden, wanneer het gaat over wie de mens is. En als we vanmiddag juist vanuit uw woord bij die vragen willen stilstaan, laat het dan zo mogen zijn dat uw woord zo'n beslag mag leggen. En dat uw geest zo'n beslag mag leggen op jonge levens en harten. Dat ze mogen buigen voor de waarheid van uw woord. Wilt u ze, Heren, ook bewaren bij uw dienst? Wilt u hen beschermen te midden van alle verleiding en alle verzoeking die er is? Heren, we bidden u of u het zendings- en evangelisatiewerk wil zegenen. Zegent u ook de verkondiging van uw woord onder het volk Israël. Ontfermt u zich, Heren, over deze wereld in nood. Zegent u alle hulpverlening. Geeft u dat in deze wereld boven alles die een ruiter op het witte paard zijn gezegende gang mag maken, overwinnend en opdat hij overwint. En dat in de bekering van zondaren mag blijken dat u alle macht hebt in de hemel en op de aarde. En laat u dat werk, Heren, ook nog onder ons zien. Zo vragen we om wat wij niet verdiend hebben. Zo vragen wij, Heren, deze middag ook om wat wij niet kunnen maken. Maar zou u het willen schenken bij u vandaan en uit genade, Heren. Werkt u nog krachtig om uw goedheid de eer te geven. Amen. Wij willen gaan zingen van de 106e psalm, het derde en het vierde vers. Vers 3, geef dat mijn oog het goede aanschouw. En ook vers 4, wij hebben God op het hoogst misdaan. 3 en 4 van psalm 106, er zijn 3 collecten. Bestemd voor de eredienst, kerkelijke kassen en de derde collecte na het amen van de prediking is voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we zingen van Psalm 51, het derde vers. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 51. Het is gemeente alweer een heel aantal jaren geleden dat ik, toen ik nog in het onderwijs werkte met leerlingen van de derde klas, gebogen zat over boekjes. En op de voorkant van die boekjes stond: wie ben ik? En aan de hand van allerlei vragen die beantwoord moesten worden en allerlei andere dingen die moesten worden ingevuld, moesten de leerlingen zich een beeld vormen van wie zij waren, met het oog op de keuze voor hun toekomst. Wel, dat zal vandaag de dag anders gaan, maar het principe zal nog wel hetzelfde zijn, dat om een beeld te krijgen van jezelf, je antwoord moet geven op allerlei vragen over wie je bent en waar je voorkeuren liggen. Dat is natuurlijk helemaal niet verkeerd. Maar die vraag wie ben ik, die zouden we ook kunnen leggen en kunnen schrijven naast onze zondag, die vanmiddag aan de orde van behandeling is, zondag 3. Wie ben ik? En dan met dit verschil dat wij vanavond of vanmiddag niet uitgenodigd worden om zelf allerlei vragen te gaan beantwoorden en allerlei dingen in te vullen. Maar dat we vanmiddag te horen krijgen wat Gods woord daarover zegt. Wie ben ik eigenlijk in het licht van Gods woord? Wel, zo willen we gaan nadenken over het onderwijs vanuit deze zondagsafdeling. En we schrijven daarbij de mens en de zonde. Want zondag 3 is een zondag in het stuk van de ellende. De mens en de zonde. 3 gedachten. Allereerst, goed geschapen. Dat is vraag en antwoord 6. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Antwoord: nee. De mens is goed geschapen. In de tweede plaats, diep gevallen, dat is vraag en antwoord 7. Van waar komt dan zulke verdorven aard van de mens? Antwoord: uit de val en de ongehoorzaamheid van Adam en Eva in het paradijs. En tenslotte, zo verdorven, dat is vraag en antwoord 8. Maar zijn wij zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, wij. Maar dan volgt er nog iets. Dan wordt er ook een venster van hoop geopend in ons troostboek. Tenzij dan dat wij door de geest van God wedergeboren worden. Dus de mens en de zonde, in de eerste plaats goed geschapen, in de tweede plaats diep gevallen en in de derde plaats zo verdorven. Vorige week hebben wij een begin gemaakt met het stuk van de ellende te overdenken. En toen is er vanuit zondag 2 allereerst licht gevallen op onze onwetendheid. Daar zijn we mee begonnen. En toen hebben we tegen elkaar gezegd, ik roep dat nog even kort in uw herinnering terug. Toen hebben we tegen elkaar gezegd dat het wel zo is onder ons als kerkgangers, dat wij weten dat wij zondige mensen zijn en dat we bepaalde zonden hebben. Die kunnen we misschien ook wel heel duidelijk aanwijzen in ons eigen leven. Maar dat wij op eigen kracht en vanuit onszelf niet weten en nooit te weten komen hoe wij gezondigd hebben, hoe diep wij gezondigd hebben, of zoals de catechismus het zei, hoe groot onze zonden en ellenden zijn. Daarvoor is het onderwijs van Gods geest nodig. En wat was het middel dat de Heilige Geest wilde gebruiken om een mens daarin te onderwijzen, om de mens daarin te leren? Wat is het middel dat de Heilige Geest gebruiken wil om u, om jou daar onderwijs in te geven? Dat is het middel van de wet. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet van God. En toen hebben we nog gehoord dat met de wet van God bedoeld wordt alles wat God van ons eist. En al datgene wat ons in het woord getekend wordt als het gaat over het feit dat wij aan die eis niet kunnen beantwoorden. En de straf die daaraan verbonden is naar recht. Al datgene dat heet Gods wet en dat wordt samengevat in de 10 geboden. Of, om het nog korter samen te vatten, nog scherper samen te vatten, in de eis van de volmaakte liefde. Want dat is het wat God van ons eist. God liefhebben met alle vermogens van ons lichaam en van onze ziel. En de naaste als onszelf. En toen is er tenslotte, en dat was het laatste wat we overdacht hebben, toen is er ook nog licht gevallen over ons hart. Want toen is aan het slot van zondag 2 gevraagd, maar kunt u dat alles volkomen houden? En dat is een vraag die komt op in ons hart wanneer we dat horen. 7 dagen per week, 24 uur per dag, alle minuten in het uur. God volkomen liefhebben, niet alleen met onze daden. Niet alleen met wat we zeggen, met onze woorden. Maar ook met onze gedachten en ook met onze bedoeling. Kan een mens dat wel houden? En toen hebben die verschrikkelijke woorden geklonken, want die moeten we maar nooit onbewogen lezen of onbewogen uitspreken op de preekstoel of onbewogen aanhoren in de kerkbank. Toen hebben die verschrikkelijke woorden geklonken. Nee. Nee, ik, want ik ben geneigd om God en mijn naaste te haten. Heeft dat antwoord u misschien ook ontzet? Is dat misschien een antwoord geweest dat u als het ware ook in beroering heeft gebracht, onder de indruk heeft gebracht? Is het nu zo erg? Er is er in ieder geval één voor wie dat geldt. Er is er één die als het ware onder de indruk gekomen is van dat antwoord. En dat is de vragensteller in de catechisme zelf. Want die gaat er aan het begin van onze zondag, de 3e zondag, op door. En dan vraagt hij, als het nu zo erg is, als het nu echt waar is dat een mens geneigd is om God te haten en de medemens te haten, waar komt dat dan vandaan? Is het dan misschien zo dat God de mens zo verkeerd, zo kwaad geschapen heeft? Dat is vraag 6. Iemand zegt vanmiddag, mogen we die vraag eigenlijk wel stellen? Mogen we eigenlijk wel vragend kijken in de richting van de schepper van de mens? Waarom staat het er eigenlijk zo in de catechismus dat de schuld bij God gezocht wordt? Want dat is toch zo op het eerste gehoor. Heeft God de mens zo verkeerd, zo boos geschapen dan? Waarom staat dat er zo in de catechismus? Dat is, gemeente, omdat de opstellers van de catechismus bij bevinding, uit ervaring, wisten wat er in een mensenhart leeft. Wat voor achterdocht er leeft ten opzichte van God. Hoe ons hart altijd weer geneigd is om God de schuld te geven. Dat is iets, ja, dat vinden we eigenlijk al op de eerste bladzijde van de Bijbel. We hebben het gelezen zojuist. Als de Heere in zijn oneindige ontferming en goedheid Adam en Eva opzoekt. En aan Eva die vraag gaat stellen. Aan Adam de vraag gaat stellen. Wat hebt ge gedaan? Dan wijst Adam, die schuldig geworden is voor God, met zijn vinger bij zijn eigen schuld vandaan, terug naar zijn schepper. De vrouw die gij bij mij gegeven hebt. Er staat niet alleen mijn vrouw, maar de vrouw die gij bij mij gegeven hebt. God de schuld geven. Dat zit ons, gemeente, in het bloed. En omdat de opstellers van de catechismus dat weten, en omdat ze het hart, het zondige hart van de mens serieus willen nemen, daarom werpen ze hier ook die vraag op, omdat die zomaar zou kunnen opkomen in mijn hart of in het uwe. Heeft God de mens dan zo boos en zo verkeerd geschapen? Maar dan werpen ze niet alleen de vraag op. En daar ligt eigenlijk ook al een les in. Dan erkennen ze niet alleen de vraag die een mens vanuit zichzelf stellen kan. Dat is goed om dat te doen. Ook in een gesprek met mensen die er misschien heel anders over denken. En dat is goed om te doen in een gesprek met jonge mensen wanneer ze boordevol zitten met vragen. Om die vragen ook echt te erkennen. Maar het is niet voldoende. Het is niet voldoende wanneer we maar wat meepraten met de vragen zonder vanuit het woord van God ook duidelijk antwoord te geven. En dat doet ons leerboek ook. Want als ze dan enerzijds die vraag erkent, dan geeft ze vervolgens ook heel duidelijk een antwoord. En dan klinkt dat antwoord, nee, hij. Dat staat er ja, op een manier zoals wij het vandaag misschien niet meer zouden zeggen, maar dan krijgt dat woordje nee als het ware nog wat extra nadruk. Zo wordt dat bedoeld. Nee, dat is absoluut niet het geval dat God de mens verkeerd geschapen heeft. En om dat dan uit te leggen, nemen de opstellers van de catechismus ons vanmiddag mee naar het paradijs. Naar de zesde scheppingsdag. Gemeente, laten we het ons proberen vanmiddag een ogenblik voor te stellen. 5 dagen zijn al voorbij gegaan. Dagen waarop God in zijn liefdevolle zorg voor de mens de hele schepping, mag ik het zo eens zeggen, als een huis heeft ingericht. Hij heeft het licht geschapen, zodat de mens, wanneer die geschapen zal worden, niet in de duisternis hoeft te leven, maar in het licht. Hij heeft, de kinderen hebben het ooit een keer geleerd op school, hij heeft de dampkring ingericht, gezorgd dat er een koepel over de aarde heen valt, waarin de mens kan ademen. Hij heeft op de derde dag het water en het land van elkaar gescheiden, zodat de mens grond onder de voeten heeft. En vervolgens heeft de Heere de hemellichamen geschapen en de vissen en de vogels. Ja, en de landdieren, de planten, de bomen. Alles is geschapen. Heel de schepping is ingericht als een huis waarin de mens wonen kon. En dan op de zesde dag, dan lezen we in Gods woord dat de Heere de aarde neemt, het leem neemt. En dat hij in oneindig tere zorg vanuit dat leem van de aarde een mens gaat formeren. Gaat boetseren zoals een pottenbakker dat doet. En wanneer de Heere de mens heeft gemaakt, heeft gevormd vanuit het stof van de aarde, dan blaast hij hem de levensadem in de neusgaten. En dan stelt hij de mens voor zich. En dan staat er, en daarom hebben we ook dat gedeelte uit Genesis 1 gelezen, dan staat er iets wat op de eerste 5 scheppingsdagen nog niet gegolden heeft. U moet het nog maar eens nalezen. Want in Genesis 1 staat er, voor wat die eerste 5 scheppingsdagen betreft, telkens: en God zag dat het goed was. Maar dan op de 6e dag, als God de mens geschapen heeft, dan staat er nog iets anders. En God zag al wat hij gemaakt had, en het was zeer goed. Dan staat het in de overtreffende trap. Dan heeft God de kroon op zijn schepping geschapen. Dan heeft God het pronkjuweel van zijn schepping uit zijn handen laten voortkomen. De mens, goed, zeer goed geschapen. Kijk, dat is wat de catechismus allereerst zegt hier. Heeft dan God de mens boos, verkeerd geschapen? Nee, hij, maar God heeft de mens goed geschapen. En daarmee spreekt ons leerboek de schrift zelf na. Maar er staat nog iets bij. We lezen maar verder in antwoord 6, want er staat ook: en naar zijn evenbeeld. Dat is ook een uitdrukking die eigenlijk rechtstreeks vanuit de Bijbel komt. De mens is goed geschapen, de mens is naar het beeld van God geschapen. Wat betekent dat precies? Wat wil dat zeggen? We hebben het er afgelopen week ook nog over gehad met de jonge mensen. En toen zei iemand, ja, dat betekent eigenlijk dat de mens in zekere zin op God lijkt. Dat is ook zo. Dat is precies de betekenis. Als God de mens naar zijn beeld schaapt, dan wil dat zeggen dat de mens op een bepaalde wijze op God lijkt. Niet uiterlijk. Maar waarin dan? Dat staat in het slot van antwoord 6. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God, zijn schepper, recht zou kennen. En dan laten we het laatste stukje nog even liggen. Waarin heeft Adam, waarin heeft Eva, toen zij geschapen werden, waarin heeft de mens in de staat van de rechtheid op God geleken? Eigenlijk in 3 opzichten. Toen God de mens geschapen heeft, toen heeft hij allereerst iets van zijn eigen kennis in het hart van de mens gedrukt. Kijk, God weet alle dingen, die heeft volmaakte kennis. En nu heeft God iets van de kennis die hij had in het hart en in het binnenste van de mens gedrukt. En dat betekende dat Adam en Eva God kenden. Dat ze de eisen van God kenden. Dat ze zichzelf kenden. Dat ze de schepping van God recht, zuiver kenden. Adam en Eva kenden God. Ze waren geschapen in ware kennis. Ander woord dat gebruikt wordt hier, gerechtigheid. En opnieuw, dat is een eigenschap van God. Want God is volkomen rechtvaardig. Hij haat het kwade. Hij heeft het goede lief vanuit zijn diepste wezen. En nu heeft God iets van zijn gerechtigheid in de mens gelegd. In het hart van de mens gedrukt. En dat betekende dat de mens ook rechtvaardig was. Dat betekent dat de mens in een rechte verhouding tot God stond. Dat betekent dat de wil van de mens op één lijn lag met de wil van God. Dat kunnen wij ons eigenlijk niet voorstellen, gemeente. Maar dat de wil van God en de wil van de mens eigenlijk tegen elkaar aanlagen. En dat als de mens in het paradijs zijn neigingen volgde, als ik het zo zeggen mag, hij precies deed wat God wilde. Dat hij wilde wat God wilde. De mens geschapen in kennis, de mens geschapen in gerechtigheid en de mens geschapen in heiligheid. Opnieuw een eigenschap die God in volmaaktheid bezit, want wie is er heilig als God? En nu heeft God, toen hij Adam uit het stof van de aarde boetseerde, en toen hij Eva uit een rib van Adam liet voortkomen, ook iets van zijn heiligheid in de mens gelegd. En dat betekent dat Adam en Eva helemaal zuiver waren in hun gedachten, in hun bedoelingen, in hun dromen, in alles. God heeft de mens goed en naar zijn beeld geschapen. En dan laat de Bijbel ons er ook geen onduidelijkheid over met wat voor doel dat is geweest. Slot van antwoord 6. Opdat hij God, zijn schepper, niet alleen recht zou kennen, maar opdat hij God ook van harte zou liefhebben en met hem in eeuwige zaligheid zou leven om hem te loven en te prijzen. Daar ligt het diepe doel waarmee God de mens in het paradijs gesteld heeft, geschapen heeft. Om God lief te hebben en om God te loven en om voor eeuwig met God te leven. Zo is de mens goed uit de handen van God voortgekomen. Dat is het eerste, gemeente, wat wij altijd te zeggen hebben over de mens in Bijbels licht. Een mens die goed geschapen is. Een mens die ervoor bedoeld was. Ik zeg het ook nog wel eens bij een begrafenis. Een mens die ervoor bedoeld was niet om te sterven, maar om voor eeuwig te leven. Je kunt vandaag de dag zo vaak horen dat mensen zeggen, nou, het sterven, de dood, ja, dat hoort een keer bij het leven. Dat gebeurt een keer. Dat is niet Bijbels. De mens is niet geschapen om te sterven. De mens is geschapen om te leven. En dat de dood er is, dat is, zegt het woord van God, de bezoldiging, het loon op de zonde. Wel, dat is het eerste wat onze catechismus zegt over de vraag wie de mens is. En wat ze eigenlijk alleen maar heeft gedaan en wat wij zo in onze eerste gedachte alleen maar hebben gedaan, dat is teruggebladerd naar Genesis 1 en 2. Ik zie hem nog voor me, vader van een vrij groot gezin. En de kinderen, ze gingen verschillende kanten uit en ze kwamen met allerlei vragen, gelukkig met allerlei vragen wel bij hun vader en bij hun moeder. En een van de vragen was, waarom heeft God het allemaal zo'n ellende laten worden in deze wereld? Dat is een vraag die wij misschien ook wel eens gehoord hebben of misschien wel eens gesteld hebben. En dan zei die vader altijd maar weer, Genesis 1 en 2. En God zag al wat hij gemaakt had en het was zeer goed. Kijk, als de catechismus daarmee begint, gemeente, dan is dat ook om te onderstrepen wat de psalmdichter in een van de psalmen zegt. In hem, mijn vaste rots, is het onrecht nooit gevonden. God heeft het niet verkeerd gedaan. Het is niet zo dat God de mens zo boos en verkeerd geschapen heeft, want de mens is goed uit de handen van God voortgekomen. En dat is een les die moeten wij voor onszelf, een Bijbelse les, die moeten wij voor onszelf ook steeds maar weer herhalen. Maar dan, ja dan is de vragensteller in ons leerboek nog niet uitgevraagd. U voelt dat wel aan. Als God het dan niet is, die de mens zo boos en verkeerd geschapen heeft. En we gaan naar vraag en antwoord 7. Waar komt dan zulke verdorven aard van de mens vandaan? Probeert u het nog even tegenover elkaar te stellen. We hebben het gehoord aan het slot van zondag 2. De mens geneigd om God en zijn naaste te haten. Vreselijk aangrijpend. En dan aan het begin van zondag 3. De mens goed uit de hand van God voortgekomen. Zeer goed zelfs. Waar komt dat dan vandaan dat een mens zo'n verdorven aard heeft? En dan nemen de opstellers van de catechismus ons opnieuw mee naar het paradijs. En laten we opnieuw maar in gedachten een ogenblik gaan naar de Hof van Eden, naar het midden van de hof. Ik zie daar Eva staan. Goed uit de hand van God voortgekomen. Het was makkelijker, zeggen sommige oude schrijvers, het was makkelijker voor Eva om niet te zondigen dan om wel te zondigen. Zo goed was ze geschapen. En dan staat ze daar in het midden van de hof, onder die boom der kennis des goeds en des kwaads. Die boom waar God van had gezegd, van alle bomen van deze hof zult ge eten, maar van de boom die in het midden van de hof is, de boom van de kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult ge niet eten. Want ten dagen dat ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En Eva staat er. En dan komt de duivel daar, in de gedaante van een slang. En hij vraagt het, terwijl hij de twijfel zaait in het hart van Eva. Is het ook dat God gezegd heeft, ge zult niet eten van alle bomen van deze hof? Wat had God ook alweer gezegd, Eva, dat je van geen enkele boom mag eten? En Eva gaat in gesprek met die verschrikkelijke stem van de vorst der duisternis. En ze zegt het en het is misschien nog wel goed bedoeld. Nee, dat heeft God niet gezegd. God heeft gezegd, van alle boom mogen we eten behalve van die ene. Want als we daarvan eten, dan zullen we de dood sterven. En dan gaat de duivel verder. Nee, zo is het niet, Eva. Zo is het niet. Ten dagen dat u daarvan eet, zult u als God zijn, kennende het goed en het kwaad. En dan zien we Eva nog een keer kijken naar die vrucht van de boom. En die vrucht ziet er begeerlijk uit. Begeerlijk om verstandig te maken. Een lust voor de ogen, zegt de Bijbel. Goed tot spijzen. En dan gebeurt dat verschrikkelijke. Dan strekt Eva de hand uit. En ze neemt van de vrucht. En ze eet. En ze geeft aan Adam. En hij eet ook. Wat gebeurt daar, gemeente? Is het zo dat hier alleen maar een mens van een verboden vrucht of van een verboden appel heet, zoals je dat wel eens horen kan, en dan wordt er nogal de spot mee gedreven? Dat is niet de diepte van wat hier gebeurt. Weet u wat hier gebeurt? Iets daarvan. Hier valt de mens in ongeloof. Hier gebeurt het dat Eva en dat Adam de stem van de duivel wel geloven. Gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En dat ze de stem van hun schepper niet meer geloven. Want God had gezegd, ten dagen dat ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. De zonde van het ongeloof. Hier vallen Adam en Eva in de zonde van de hoogmoed. Want ze willen als God zijn. En ze zijn niet tevreden met de plaats die God hen gegeven had. Hier vallen Adam en Eva in de zonde van de ontevredenheid. Hier vallen Adam en Eva, als ik het samenvatten mag, en zo vat de catechismus het ook samen, in de zonde van de ongehoorzaamheid. Want zo spreekt antwoord 7 erover. Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs. Ja, en dan is de zonde van Adam en Eva zo erg, dat ze niet het karakter heeft van een modderspad, maar van een olievlek. Wat een modderspad is, dat weet u wel. Als u in deze tijd van het jaar buiten gaat wandelen en je loopt door de plassen heen, kinderen, dan kan het zomaar gebeuren dat het modderwater opspat, tegen je kleren aanspat, en dat er een moddervlek op je kleren blijft zitten. En zo'n moddervlek, ach, als je thuis bent, dan is het misschien alweer opgedroogd en dan kun je dat vrij makkelijk schoonmaken. Maar een olievlek, dat is wat anders. Dat is een vlek die zich steeds verder uitbreidt. En dat is een heel zwak beeld van wat de zonde is gaan doen. Als Adam en Eva van een top van eer in eeuwige verwoesting neerstorten in het paradijs. Dan is de zonde waarin ze vallen te vergelijken met een olievlek. Dan is dat niet maar een klein gebeurtenisje. Wat ze wel weer weg kunnen poetsen. Maar dan is dat een gebeurtenis met verschrikkelijke gevolgen. Allereerst in hun eigen leven en in hun eigen hart. Want weet u wat er gebeurt? Dan valt van het ene op het andere moment heel dat beeld van God, waar Eva en Adam naar geschapen waren, in scherven stuk. Dan kent de mens God niet meer. Dan wordt het nacht in zijn verstand. Dan kent de mens zichzelf niet meer. Dan kent de mens Gods eis niet meer. Dat is gebeurd toen. Het is donker geworden in het verstand van Adam en Eva. Al wisten ze misschien met hun verstand een hele hoop dingen nog wel. Al hadden ze misschien vandaag een universitaire opleiding kunnen afronden. Maar geestelijk gesproken donker in hun verstand. En de zonde, ze heeft een verwoestend spoor getrokken in de wil van de mens. Want zo goed als het was, de wil van de mens tegen de wil van God aan, zo verkeerd is die wil geworden dat er tussen de wil van God en de wil van de mens een oneindig diep ravijn geslagen is. De mens wil niet meer wat God wil. En de heiligheid die de mens had, de zuiverheid tot in zijn bedoelingen en in zijn gedachten en in zijn dromen toe, die zuiverheid is weg. De heiligheid is weg. En dat is alleen nog maar iets van het gevolg van die zondeval in het leven van Adam en Eva. Maar de Bijbel leert ons ook, gemeente, dat Adam en Eva, ja, heel hun nageslacht, ook u en jou en mij, hebben meegesleept in die diepe val. Daarom staat er in antwoord 7 het laatste stukje, waar onze natuur zo verdorven is geworden, waar onze natuur, niet alleen hun, maar onze natuur zo verdorven is geworden dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Wij in Adam en Eva gezondigd en wij in Adam en Eva gevallen. Daar zouden vanmiddag ook best wel vragen over kunnen zijn bij deze of gene. Is dat nou eerlijk? Is dat nou waarop ik afgerekend word, vraagt iemand? Op de zonde die ooit mijn verre voorouders hebben gedaan? Gemeent een paar gedachten daarover. Het eerste wat ik wel zeggen wil is, als we even nadenken over die geweldig moeilijke vraag, dan is het eerste, en dat bedoel ik niet goedkoop, dat bedoel ik niet makkelijk, maar dan is het eerste wel dat ik u de ogen niet kan openen voor het feit dat wij in Adam gezondigd hebben. Dat kan de ene mens niet bij de andere mens en dat kan een mens ook niet bij zichzelf. Dat gebeurt alleen wanneer God je je zonde laat zien en wanneer Gods geest je meeneemt van de zonde aan de oppervlakte van je leven naar je zondige bestaan en naar de wortel van dat bestaan en die wortel reikt tot in het paradijs. Dat is geen goedkoop antwoord, althans zo is het niet bedoeld, maar dat is wel een antwoord wat ik u op grond van de Bijbel geven moet. Ik zou u misschien met allerlei verstandelijke argumenten kunnen proberen te overtuigen van het feit dat de Heere toch geen onrecht doet wanneer hij het zo doet. Maar wat hebt u eraan, gemeente, als uw verstand er uiteindelijk voor valt, maar je hart niet? Wat is het nodig dat de Heilige Geest ons onderwijs geeft en bepaalt bij onze schuld? En hoe doet de Heilige Geest dat dan? Dan wijs ik nog een keer terug naar het boek Handelingen. Als u dat Bijbelboek leest, ja, dan is het gewone werk van de Heilige Geest zo dat hij een mens niet allereerst terugbrengt in het paradijs, bij de zondeval. Dat lees ik zo niet in Handelingen. Dan lees ik dat de Heilige Geest een mens doorgaans allereerst gaat bepalen bij één bepaalde zonde in zijn leven. Een zonde die in het oog springt. Bijvoorbeeld bij Paulus, de zonde van het feit dat hij de gemeente van God en Jezus zelf vervolgde. Of op de eerste Pinksterdag, de zonde die lag in het feit dat de mensen de Heer Jezus Christus aan het kruis genageld hadden. De Heilige Geest gaat de mens bepalen bij één bepaalde zonde, vaak een hele erge zonde. Soms een boezemzonde waar je zo aan vast zit en waar je niet van los kan komen en waarvan je heimelijk denkt, als ik die zonde nog een keer onder de knie krijg, ach, dan zal ik wel voor God kunnen bestaan. Dan zal ik zonder vrees voor God kunnen verschijnen. Maar als de Heilige Geest die zonde dan echt tot schuld gaat maken, wat is dat nodig? En als de Heilige Geest dan doorwerkt en wij schrijven, gemeente, de Heere in zijn werk vanmiddag geen schema's voor, want dat past niet. Maar ik geef u alleen maar iets door van wat de Bijbel zelf, onder andere in het Bijbelboek Handelingen, laat zien. Als de Heilige Geest dan doorwerkt, dan is het toch zo dat hij een mens ook van de oppervlakte van zijn leven, van deze, van die zonde, gaat terugleiden naar de wortel daarvan. Waar komt het vandaan? Want als er een paar zonden in je leven worden aangewezen en ze worden je tot schuld, wat gaan we dan vaak doen? Zegt u het maar, wat gaan we dan vaak doen? Dan gaan we die zonde te lijf, dan gaan we er tegen strijden, dan gaan we ermee breken, dan gaan we onszelf opknappen. En wat een zegen als de Heere je dan laat zien dat je er daarmee niet bent. Dat het niet alleen aan de oppervlakte van je leven zit, maar dat het een diepe wortel heeft. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, Psalm 51. Maar nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Kijk, daar kwam David terecht, bij die diepe bron, die vuile bron van al zijn wanbedrijven. en de diepe wortel daarvan ligt in paradijs. Nogmaals, gemeente, wij zullen onszelf nooit Adam voor God kunnen maken, maar God kan ons wel Adam voor God maken. En als Hij het kan, zouden we de Heere daar dan niet om vragen? Dat is het eerste wat ik zou willen zeggen tegen mensen met veel vragen over, is dat nu wel eerlijk dat het daar begonnen is? Vraag maar aan de Heere of Hij je wil laten zien de werkelijkheid van de zonde. En dan nog een hele praktische overweging, want wanneer u nu bezwaar hebt tegen het feit dat u schuldig geworden bent door de zonde van een ander, door de zonde van een ander met een kleine letter, Adam, dan zou u toch ook bezwaar moeten hebben tegen het feit dat u zalig kunt worden door een ander met een hoofdletter. Door de tweede Adam. En daar zal toch niemand van ons vanmiddag een bezwaar tegen hebben, dat God een weg heeft geopend om nu zalig te worden door een ander, door de tweede Adam. Kijk, dat is een antwoord dat ook gegeven wordt aan uw hart. Niet aan uw verstand allereerst, maar wel aan uw hart. Als je daar nou zo mee loopt, hoe kan het nou dat ik schuldig ben geworden, dat ik die erfzonde heb gekregen vanwege wat een ander gedaan heeft, dan roept de evangelieprediking u vanmiddag nog toe en jou vanmiddag nog toe. Maar nu kun je nog zalig worden door het werk van de ander. De tweede Adam, de Heer Jezus Christus. En dan nog een laatste opmerking over die vraag. Gemeente, wanneer u nu een leven lang zou doorgaan met God de schuld te geven. Wanneer ik nu een leven lang zou blijven zeggen, het is niet eerlijk dat ik vanwege Adams zonde verloren ga. Wanneer ik een leven lang me blijf verzetten tegen God die zijn armen uitbreidt naar een wederstrevig volk. En ik kom eenmaal voor de rechterstoel van Christus. Dan zal ik niet veroordeeld worden vanwege de zonde van Adam. Dan zal ik niet veroordeeld worden, althans, dan zal de diepe grond van mijn veroordeling zelfs niet liggen in mijn eigen zonde die ik ten gevolge daarvan gedaan heb. Maar dan zal de diepste grond van de beschuldiging van de heilige God liggen in maar een paar woorden. En we hebben er vanmorgen de preek mee afgesloten. Gij hebt niet gewild. Gij hebt niet gewild. Daarom, gemeente, laat er bij ons maar het gebed zijn, Heere. Doet u me buigen, ook voor de werkelijkheid van vraag en antwoord 7. En dan nog iets over de laatste vraag en het antwoord 8. Allereerst hebben we dus gezien goed geschapen en vervolgens diep gevallen en tenslotte. Maar zijn wij dan zo verdorven dat wij ganselijk, helemaal onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Dat betekent, om het heel eenvoudig te zeggen, kunnen we dan helemaal niets goeds meer doen? En zijn we geneigd om alleen maar kwaad te doen? En het antwoord is ja, wij. Iemand zegt, opnieuw een vraag, dominee. Want dat is toch niet waar wat hier staat. Ik denk aan de mensen die mij verpleegd hebben in het ziekenhuis. Die waren zo goed voor me, zegt iemand. En die zusters gingen echt niet allemaal naar de kerk. Die hielden geen rekening met de Heer en met zijn dienst. Maar ze deden echt goede dingen. Ik denk, zegt iemand anders, aan een man uit de straat die hulpverlening heeft gedaan, onder andere vrijwillig. Hij deed nergens aan, maar je moest kijken hoe hij het vuur uit de schenen loopt om een ander te helpen. Maar dat wordt ook niet bedoeld. Dat wordt niet bedoeld in vraag en antwoord 8. Kijk, het is zo dat door de algemene goedheid van God er in deze wereld gelukkig onder de mensen onderling nog heel veel dingen zijn die op zich goed zijn. Het is een zegen dat de Heere dat geeft. Dat de ene mens de andere mens vaak gelukkig nog vertrouwen kan. Dat de ene mens ook op een bepaalde manier zorg kan dragen voor een ander. Dat, om maar een ander voorbeeld te noemen, dat bijvoorbeeld ook de huwelijkstrouw gevonden wordt. Ook onder mensen die met God en zijn woord geen rekening houden. Dat is te danken aan de algemene goedheid van God. Als de Heere die algemene goedheid niet gaf, dan zou een mens uitbreken in allerlei verschrikkelijke zonden en dan zou deze wereld veranderen in een hel. Waarin de mens de ander alleen maar te gronden zou willen richten en zou willen doden. Daar bewaart de Heere ons nog voor. Dus er is in deze wereld, in het verkeer van mensen onderling, in de ontmoetingen tussen mensen onderling, gelukkig nog heel veel goed. Daar mogen we de Heere ook wel dankbaar voor zijn. Ook als wij nog leven in een land waar vrede is, geen oorlog is, waar mensen elkaar nog niet uitmoorden, waar we nog niet hoeven te vluchten voor ons leven. Maar wat hier bedoeld wordt is, zijn wij helemaal onbekwaam tot enig geestelijk goed? Tot enig zaligmakend goed, zoals de Dordtse leerregels het zeggen, want die gebruiken dat woord erbij. Onbekwaam, zeggen de Dordtse vader, tot enig zaligmakend goed. Hoe goed de dingen in deze wereld ook kunnen zijn, en u zult ze ook hebben misschien wel, collega's die zeggen, ach, ik ben altijd goed geweest voor deze en voor die, en dan komt het toch ook wel goed met me. Of die het van een ander zeggen, hij of zij, altijd goed, niet naar de kerk gegaan, niet met God rekening gehouden, nee, maar altijd goed geweest voor een ander. Hij zal toch ook wel op de goede plaats zijn. Gemeente, al onze goedheid in dit aardse leven onderling, hoe groot de zegen ervan ook is, kan voor Gods recht niet bestaan. En dat wordt hier bedoeld. Leg dat enig gewicht in de schaal voor een mens wanneer hij moet verschijnen voor God. Kan dat op enigerlei wijze bijdragen aan zijn zaligheid? En dan is het antwoord nee. Of, zoals het antwoord hier luidt, maar zijn wij zo verdorven dat wij helemaal onbekwaam zijn tot enig zaligmakend goed en geneigd tot alle kwaad, dan luidt het antwoord, ja, zo erg is het in ons leven, onbekwaam tot enig zaligmakend goed. Weet u wat dat betekent? Dat betekent dat ik vanuit mezelf geen één oprechte traan over mijn zonde kan schreien. Dat betekent dat ik me vanuit mezelf nooit voor God zou kunnen verootmoedigen en voor hem zal buigen, onbekwaam tot enig geestelijk goed. Dat betekent dat ik, waar het evangelie mij aangeboden wordt, in al zijn lieflijkheid en in al zijn ruimte, toch nooit op eigen kracht de hand kan uitstrekken en Christus kan aannemen, onbekwaam tot enig geestelijk goed. Dat betekent dat ik vanuit mezelf nooit in Christus zou kunnen geloven, al wordt hij in de prediking nog zo dichtbij gebracht. Dat betekent dat ik mezelf nooit zou kunnen opwekken uit het zondegraf waar ik van nature in lig, onbekwaam tot enig geestelijk goed, gemeente. Daar wordt onze verlorenheid getekend in zijn diepte. Ik kan er vanmiddag ook niks afhalen. En ik wil het ook niet, omdat Gods woord het niet zo leert. Dit is de werkelijkheid sinds Genesis 3. De mens, om het heel kort te zeggen, de mens geestelijk doodgevallen in Adam. Onbekwaam tot enig geestelijk goed. En is er voor zo'n mens nog hoop? Is er nou voor zo'n mens nog hoop? Niet van zichzelf, maar wel bij God vandaan. En daarom is het dat de opstellers van de catechismus, en dat is ook in navolging van het heilig woord van God, aan het einde van deze zondag een venster van hoop openen. En dat dat woord klinkt, en dat klinkt als een bazuinstoot van het evangelie. Tenzij wij door de geest van God wedergeboren worden. Gemeente, dat is eigenlijk zo'n kostelijk woord. Dat is zo'n rijk woord. Wedergeboorte. Want dat is wat precies aansluit op onze diepste ellende. En onze diepste ellende is, we hebben het zojuist gehoord, dat we geestelijk gesproken doodgevallen zijn. En waar de mens nu geestelijk gesproken doodgevallen is, daar geeft God precies datgene wat daarop aansluit. En wat is dat? Dat is dat de mens van geestelijk dood geestelijk levend wordt gemaakt. Dat is dat een mens wederom geboren wordt. En dat is een gave van God. Letterlijk betekent het woord wedergeboorte vanuit het Grieks van het Nieuwe Testament van boven vandaan geboren worden. Of opnieuw geboren worden. Daar ligt voor gevallen zondaren de mogelijkheid om toch zalig te worden. Als dit er niet was, gemeente, dan was al het andere te vergeefs. Dan kon er gepreekt worden. Dan kon het evangelie gepreekt worden. Dan kon de oproep tot geloof klinken. En dat moet klinken, begrijp me goed. Dat moet klinken. Maar dan was het allemaal te vergeefs. Want dan zou een mens zich op zijn best nog kunnen verbeelden dat hij geloofde. Maar hij kon het niet. Dan zou een mens zich alleen maar kunnen bedriegen. En nu is God zo goed dat hij wil aansluiten op de diepste nood. Dat hij zondaren nog wederbaat, wederom geboren wil laten worden. Waar, vraagt iemand? Onder de prediking van het woord. Dat is de plaats. Een van de prachtigste voorbeelden van wedergeboorte in de Bijbel, Lydia. Paulus predikt het evangelie. Paulus predikt ook de wet trouwens. Paulus predikte de wet en het evangelie. En Lydia die staat daar. En ze hoort de prediking. En de Heere opende het gesloten hart van Lydia. Zodat ze acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. Het woord, het zaad van de wedergeboorte. Als dat het middel is, gemeente, dan zullen wij ons ook trouw onder dat middel hebben te begeven. Biddend ons onder de prediking hebben te begeven. Biddend dat woord hebben te lezen. Biddend of de Heere dat wonder ook in ons leven wil doen. Omdat hij nog doorgaat om doden de stem van zijn zoon te laten horen. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Dan is er ook nog een vraag tenslotte. Dan is er een vraag, gemeente, voor een ieder van ons, waarop wij ons te onderzoeken hebben. Aan het einde van deze vraag en dit antwoord. En dat is de vraag: bent u wederom geboren? Hebt u het leven ontvangen dat uit God is? Dat is een vraag op leven en dood, want het is van twee in één. Bent u wederom geboren? Dat zal blijken in de vrucht. In de vrucht van het verbroken hart. In de vrucht ook, zoals onze Dordtse vaderen het zeggen, van het geloof. En laten we met die vraag naar huis gaan. En ook met het gebed: Heere, als het in mijn leven nog ontbreekt, werkt u het, opdat mijn leven niet zou eindigen in het stuk van de ellende, maar mag eindigen in het stuk van de dankbaarheid, want daarin wordt u toch het meest verheerlijkt. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, zo hebben wij geluisterd naar die diepe tonen vanuit uw woord. O, en als we eerlijk zijn, dan moeten we toch zeggen, het is niet aangenaam om naar die werkelijkheid te luisteren. Er kan zoveel in ons hart zijn dat er ook bezwaar tegenaan tekent. Maar Heere, laat ons zien dat u dit onderwijs geven wilt, opdat we eenmaal zalig en getroost zullen sterven, opdat we ook getroost en zalig mogen leven. Wilt u ons de ogen dan openen, Heere, ook door dit woord voor onze werkelijkheid. Maar geeft u ons toch ook te zien op dat venster van hoop dat er nu is geopend bij u vandaan. Uw werk in het hart van een in zichzelf dode zondaar. O, en wilt u dat werk doen, Heere, ook onder ons. U hebt Ezechiël eens meegenomen door die diepe vallei. En u hebt hem gewezen op al die dorre doodsbeenderen. En u hebt het hem gevraagd, zullen deze beenderen levend worden? En u hebt het gedaan voor zijn ogen. U hebt Lazarus uit het graf geroepen. U kunt vandaag dode zondaren roepen. En uw stem laten horen. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Doet u het, Heere. Ook onder ons. We smeken het van u. Zegen zo uw woord. Bewaar ons in deze pas begonnen week. En hoor ons in de vergeving van alle zonden. Uit genade. Amen. Psalm 32. Het derde vers is de slotzang. 32 vers 3. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.